Wat goed om elkaar weer te mogen ontmoeten vanavond voor de tweede avond over het geheimenis van Babylon. Misschien als inleiding een tekst uit Matteüs 24 waar we mee kunnen beginnen vanavond. Matteüs 24 en dan vers 33. Matteüs 24 vers 33, daar lezen we het volgende. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Nou, dat is een heel klein stukje uit de reden over de laatste dingen van de Heer Jezus. En wat ik zo mooi vind hierin, dat is het dwingende, zo moet ook gij. Bezig zijn met de toekomst, bezig zijn met de Maranatha-boodschap, is niet een hobby of iets van wat het zoeklicht alleen maar doet, of Maranatha-christenen. Het is een opdracht om bezig te zijn met de tekenen van de tijd. Zo moet ook gij. Er staat niet voor niets in Openbaring 3... dat de Heer zegt tegen de gemeente van Philadelphia, omdat gij het bevel bewaard hebt mij om te blijven verwachten. Het is een bevel, het is een opdracht om waakzaam te zijn, wakker te zijn en de Heer Jezus ook te verwachten. Zo moet ook gij, en dan staat er, wanneer gij dit alles ziet. Nou, wat zien we om ons heen allemaal gebeuren? Er gebeurt heel veel in de wereld om ons heen. Heel veel, de hele wereldpolitiek verandert van de ene dag op de andere dag. En dat niet alleen, er is ontzettend veel spanning over de hele wereld. De samenleving staat onder druk. Op allerlei manieren zien we dat deze tijd waarin we leven een hele bijzondere tijd is. Het tweede en het derde vind ik dat het heel belangrijk is. Dat staat er, wanneer je dit alles ziet, weten, en dan staat het, dat het nabij is. Ik heb daar de nadruk net even op gelegd, dat het nabij is. Daar staat niet dat hij nabij is. Tenminste, in mijn Bijbel. Er staat heel duidelijk dat het nabij is. Het gaat over heel veel dingen die staan te gebeuren. Maar dat is de vraag, en die vraag die komt heel vaak naar me toe. Maar wat maken wij ervan mee? Maken wij het mee dat, hè, daar staat dus heel duidelijk, dat het nabij is. Maken wij dat mee dat wij gedwongen worden om voor een beeld te knielen? Maken wij het mee dat wij gedwongen worden om op ons voorhoofd een getal, een naam van het beest te laten tatoeëren, dat het nabij is? We praten erover in deze studie, maar waarom praten we hierover? Maken we het mee? Of zouden we het vanavond zo mogen zeggen, we maken wel mee de aanloop daarnaartoe, de ontwikkelingen daarnaartoe? Maar dat we het echt meemaken als het ingevoerd wordt, ik denk het niet. Weet u waarom? Misschien heb ik het wel eens meer gezegd. Je hebt hier in Matteüs 24, en daar staat boven in mijn Bijbel, de reden over de laatste dingen. En de Jezus die zit hier op de Olijfberg met zijn discipelen en vertelt over de dingen die staan te gebeuren vlak voor de komst. De wederkomst van de Jezus op aarde. En hij vertelt hier de dingen die dan gaan gebeuren, inleidend voor de wederkomst van Jezus op aarde. En dan hebben we het over de zichtbare komst van Jezus op aarde. En voorafgaand aan deze komst gebeuren al die tekenen die in Matteüs 10 beschreven worden. Of Matteüs 24 beschreven worden. Dat zijn 10 tekenen. Ik zal proberen om ze heel even op te sommen. Het begint met verleiding. En dan, ja, en als je het alleen maar over verleiding hebt, hè. Verleiding heeft alles te maken met leugen. Met bedrog. En weet je, vandaag zie je heel veel filmpjes op internet. En dan denk je, is het echt of niet echt? Er is zoveel bedrog tegenwoordig. En dan weet je niet meer, wat is nou met AI gegenereerd? Of wat is nou werkelijkheid? Het zal toch vreemd zijn als u op een gegeven moment naar een filmpje van Theonie mee kunt kijken. Waarin hij een spreekbeurt houdt die ik nooit gehouden heb. En waarin ik dingen zeg die ik nooit gezegd heb. Het kan vandaag. Je weet het niet meer. En dat is, ziet u dat niemand u verleiden. En dat is een uitdaging in deze tijd. Ten tweede staat er, er zullen vele valse Christussen komen. En als je het hebt over een valse Christus, hè, er staat hier dat er mensen zeggen, die schuiven zich naar voren en zeggen, ik ben de Christus. Nou, dat is nogal wat als je dat zegt. Waar hebben we het dan over? Over de antichrist, hè? Over heel veel antichristussen. Je ziet als het ware dat heel veel mensen zich als het ware als een messias voordoen. En dat zal verschillende keren gebeuren totdat de ware antichrist zal komen. De uiteindelijke antichrist. Het derde wat je leest, dat is dat, dan zie je dat er allerlei grote natuurproblemen zijn. Dat de wereld zucht in al zijn delen en dat er hongersnoden zijn en aardbevingen en overstromingen en bosbranden. En nou ja, het is bekend dat het rampenfonds het vanuit de wereld nog nooit zoveel miljarden heeft moeten uitkeren dan juist in deze tijd. Het wordt elk jaar bijna weer meer dan deze aarde zo getroffen wordt. Je leest van volk zal opstaan tegen volk. Een politieke onrust zal er zijn. Een enorme politieke onrust. Er staat in dit stukje dat Israël door alle volkeren gehaat zal worden. Dus een toenemend antisemitisme. Het staat allemaal hier in dit stukje de tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus. Nou, we zien het wel gebeuren om ons heen. Als je kijkt naar die jodenjacht geweest in Amsterdam met die voetbalwedstrijd. Als je kijkt naar Joodse studenten die in elkaar getrapt worden op een universiteit. Als je nou weer, weer allerlei, nou is er weer een hele vrome tocht vanuit, waar ook Nederlandse theologen aan meedoen, vanuit Spanje naar Israël met de vrede. En waarin Israël veroordeeld wordt. Op allerlei manieren zie je dat alle volkeren haten het volk van Israël. Er staat dat er zullen vele valse profeten zijn. Dus mensen die in naam van Christus spreken, maar helemaal geen boodschap van Christus gekregen hebben. Ik zal u eerlijk vertellen, ik kijk soms wel eens naar diensten waarvan ik denk, is het nou een spreker die door God geroepen is, of houdt hij de mensen gewoon maar een beetje lollig bezig met een leuk praatje, waar eigenlijk helemaal geen inhoud in zit. Valse profeten. En dan staat er ook op een gegeven moment dat de wetsverachting toeneemt, de verkilling van de liefde. Nou, het gaat maar door. Allemaal tekenen die voorafgaan aan de wederkomst, en ik zeg het heel duidelijk, de wederkomst van Jezus op aarde. En ik heb het misschien wel eens een keer gezegd, deze reden over de laatste dingen, die vind je in Matteüs. Die vind je in Marcus 13. En die vind je in Lucas 21. Deze drie evangeliën komt deze reden voor. Matteüs schrijft zijn evangelie aan het Joodse volk. Marcus schrijft zijn evangelie aan het Romeinse volk wat daar rondom hen woont. En wordt waarschijnlijk ook geschreven in de gevangenis in Rome. En Lucas schrijft zijn evangelie als wetenschapper aan de mensen, de mensheid. En wat nou zo belangrijk is, en ik hoop dat u dat onthoudt, die reden over de laatste dingen vind je niet terug in het Johannesevangelie. In het hele Johannesevangelie vind je daar niets van terug. Zou Johannes dat dan niet belangrijk gevonden hebben, de reden over de laatste dingen? Waarom waarschuwt Johannes zijn lezers niet voor de tekenen van de eindtijd? Zoals Matthäus, Marcus en Lucas dat wel doen. Omdat, en onthoud het alsjeblieft goed, omdat Johannes zijn evangelie schrijft aan de gemeente. Aan christenen. En de toekomst voor de christenen is niet al die dingen die in Matthäus 24 staan. Maar de toekomst voor de gemeente, de hoop voor de gemeente is, laten we maar even opslaan in Johannes 14. Dat is het enige wat Johannes zegt over de komst van Jezus. In Johannes 14, vers 2 en 3. Johannes 14, vers 2 en 3. Nou, heel veel kennen dat stukje wel uit hun hoofd. Een hele bekende tekst. In Johannes 14, vers 2, daar staat: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Zie je wat er staat? Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Het gaat hier in dit vers niet over de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde om zijn koninkrijk hier op aarde op te richten. Maar het gaat hier om het moment dat Jezus vanuit de hemel naar ons toe komt en wij vanuit de aarde hem tegemoet mogen gaan, zoals Paulus zo mooi schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, dat hij ons opkomt halen en ons meeneemt naar de hemel. En dat is hetgeen wat Johannes schrijft. En daarom vindt u de reden over de laatste dingen, de tekenen die voorafgaan aan zijn zichtbare wederkomst, vind je niet in Johannes' evangelie. Onthoud het alsjeblieft. Dit is zo onnoemelijk belangrijk dat je dat weet. Want weet je, dan ga je de Bijbel ook anders lezen. Ik ken gemeenten, ik ken christenen, die zingen ook liederen en die kijken ook uit naar het moment dat de hemel open gaat en dat Jezus in heerlijkheid uit de hemel naar beneden komt en op aarde zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Wat geweldig zal dat zijn. Daar kijken we naar uit. Heerlijk dat Christus op aarde zijn voeten zal zetten. En nou mensen, er staat in Maleachi. In Maleachi daar staat: wie kan de dag van die komst verdragen? Dat is iets wat verschrikkelijk is voor deze aarde. Want weet je wat er dan gebeurt? Als Jezus in heerlijkheid vanuit de hemel op aarde zal komen, dan wordt het begeleid met aardbevingen. Met hagelstenen. Van notabene een talent zwaar. Weet je, een talent is ruim 59 kilo. Dat zijn ijsblokken die naar beneden vallen. Eilanden die verdwijnen. Donkerheid die verschijnt. Aardbeving. Het is verschrikkelijk wat dan gaat gebeuren. Want dan gaat Jezus, als hij op aarde terugkomt, afrekenen met alle vijanden van God. En daarnaast gaat hij zijn volk Israël bevrijden. Dat is zijn komst. Maar waar zijn wij dan? Zijn wij dan op aarde als dat gebeurt? Nee. Er staat in Colossenzen 3. Als Christus in heerlijkheid komt. En dat is dus de heerlijkheid van Christus. Als hij in majesteit als koning komt. Dan staat er: komen wij met hem als koningen terug. Wij zijn een hemels volk. En wij komen met, omdat wij al van tevoren opgehaald zijn. En wij komen met Christus terug om dan inderdaad met hem te gaan regeren. Dus de komst van Christus voor de gemeente is heel wat anders dan de wederkomst die hier voorspeld wordt in Matthäus 24 over de reden over de laatste dingen. Laat dat duidelijk zijn. Vandaar dat er ook staat, Dat we weten wat er om ons heen moet gebeuren. En zoals het er staat in Matteüs 24, dat het nabij is. En niet hij. Het gaat om de dingen die gaan gebeuren en niet direct om de komst van Jezus die daarna plaats zal vinden. Nou, wat we de vorige keer gezien hebben, toen hebben we het met name nagedacht over Babylon, Babel. En misschien zijn er vanavond dingen die u misschien wel choqueren, waarvan u misschien ook wel schrikt. En persoonlijk denk ik, ik kan het me beter niet zeggen, om mijn eigen huid te redden. Maar soms moet je wel eens dingen zeggen. Of misschien u aan het denken zetten van, zou het zo kunnen zijn? Want wat gebeurt er vandaag met de gemeente van Jezus Christus? Nou, weet u, we komen er zo even op terug. Als we kijken naar Openbaring 17 en 18, dan gaat het daar over Babylon. In twee fases. In Openbaring 17 gaat het over Babylon, die gezien wordt als een grote hoer. En dat heeft eigenlijk te maken, ja, het is een naar woord. Ik spreek het liever maar niet uit, maar het is als het ware een samenvatting van alles wat ontrouw is, wat lasterlijk is, wat vunzig is. En dat gaat dus over die grote hoer Babylon. En dat wordt voorgesteld als een vrouw. En in Openbaring 18 gaat het over de grote stad Babylon. En we hebben het hier over de laatste periode op aarde, de laatste periode op aarde voor de wederkomst van Jezus op aarde. Dus het gaat hier over het laatste stukje op aarde voor de komst van Jezus. En dat laatste stukje op aarde wordt in het boek Openbaring ingeleid door het verbreken van, en daar gaat het boek Openbaring over vanaf Openbaring 6, over het verbreken van 7 zegels. En in Openbaring 5, ik zal het nog even noemen, daar is God, die heeft een boekrol in zijn handen. En die boekrol is verzegeld. En die boekrol is verzegeld en van binnen en buiten beschreven staat er. En dan wordt de vraag gesteld, wie is waardig deze boekrol te openen? Met als het ware de prijs te betalen, want deze boekrol is de koopakte van deze wereld. En wie heeft er geld genoeg om deze aarde te kunnen kopen? En dan staat er in de Bijbel, er is niemand in de hemel, niemand op aarde en niemand onder de aarde die in staat is om die boekrol uit de hand van God te nemen. Niemand. En onder de aarde betekent degene die al gestorven zijn. Niemand op aarde. En dan huilt Johannes, die weent. En dan komt ineens de stem, u kunt het allemaal lezen in Openbaring 5, er komt de stem van een van de oudsten die daar is, weent niet. De leeuw van Juda heeft overwonnen. En dan wordt al duidelijk wat de Heer Jezus in Matteüs 13 verteld heeft over, dat ken je wel waarschijnlijk wel, dat er iemand een schat in de aarde vond. En dan staat er in zijn blijdschap erover, ging die heen, verkocht alles wat hij had en hij kocht die akker om die schat te kunnen bezitten. En dan staat er iets verder in Matteüs 13. En die akker is de wereld. Dus wie heeft die wereld gekocht? Je moet goed in de gaten houden. Toen de zonde in deze wereld kwam, kwam die zonde niet alleen in de mensheid, maar in de hele schepping. In de hele wereld. En de hele wereld moest verlost worden. De hele schepping moest verlost worden. En daar heeft Jezus als enige de prijs voor betaald. En vandaar dat er staat dat het lam, dat geslacht is, maar toch staat, komt daar naar voren en die neemt die boekrol over. Met andere woorden, ik ben degene die recht heeft op de schepping, op de aarde. En dan begint het verbreken van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zegels die, ja, als het ware begeleid worden met allemaal vreselijke oordelen over deze wereld. En als dan het zevende zegel verbroken wordt, dan komen er zeven engelen met bazuinen die blazen. En dan wordt er zeven keer op een bazuin geblazen. En dan komt de zevende bazuin. En die zevende bazuin, als die engel op die zevende bazuin gaat blazen, dan komen er zeven engelen met schalen die uitgegoten worden over de aarde met zeven plagen. En zo wordt als het ware het einde van deze wereld ingeluid. Dat is eigenlijk een hele korte samenvatting van wat er daar in Openbaring staat. Maar laten we eens even gaan kijken hoe dan uiteindelijk die zevende bazuin en die zevende oordeelschaal over deze wereld uitgegoten wordt, wat er dan gaat gebeuren. Laten we even met elkaar opslaan Openbaring 14. Openbaring 14, want dan komt het moment. Dan komt het moment dat de zevende bazuin geblazen heeft. En dat staat er in vers 14. Openbaring 14, vers 14 tot en met 16. Daar staat: en ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon. We hebben het hier over de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zelf. Met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was: zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen. Want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde en de aarde werd gemaaid. Je zou je kunnen zeggen, hier komt het oordeel over de aarde. En ik zeg wel eens, mensen, als je kijkt naar de zonde en de ongerechtheid, de vreselijke onreinheden die in deze wereld plaatsvinden, denk je van, is het nou nog niet genoeg? Mensen, de zonde is, als je alleen maar nadenkt over het feit dat er in Nederland elk jaar 40.000 kindjes in de schoot van de moeder vermoord worden. Hoeveel er niet wereldwijd gedood worden. En dan denk ik wel eens, hoe lang houdt God dat nog vol? Hoe lang stelt God zijn oordeel over deze wereld nog uit? Maar er komt een moment dat de stem van God klinkt en zegt: de oogst is rijp. De oogst is rijp en nu wordt er geoogst. Dat is het eerste. Het tweede. Dus de oogst is rijp, daar begint het mee. Ten tweede, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 4, daar heb je ineens het lied van Mozes. Wanneer werd het lied van Mozes gezongen? Weet u nog dat het volk van Israël met allerlei plagen uit Egypte verlost werd en dat ze door de Rode Zee getrokken waren en ze kwamen aan de andere kant van de Rode Zee en toen zongen ze het lied van Mozes, hoe God Israël gered heeft uit de handen van Egypte. Nou, dat lied van bevrijding van Israël, wat ik u zei, hij komt om de volkeren te oordelen en tegelijkertijd om zijn volk Israël te redden. Nou, en dat staat hier zo prachtig in Openbaring 15, vers 1 tot en met 4. Zullen we dat ook met elkaar lezen? En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, 7 engelen die de 7 laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap van God voleindigd. En ik zag iets als een glazen, een zee van glas, met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citers gods. En zij zingen het lied van Mozes. Het lijkt net of het volk van Israël er opnieuw bij de Rode Zee staat. Ze zingen het lied van Mozes, de knecht gods, en het lied van het lam, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God, almachtig, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der volkeren, wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Dat is het tweede, de inleiding. En het derde, dan komen de laatste schalen die uitgegoten worden. En dan kom je bij hoofdstuk 16 uit. In hoofdstuk 16 dan lees je de 7 schalen die uitgeworpen worden over deze aarde. En als we nou even kijken naar die 7 schalen in Openbaring 16. Wat gebeurt er dan hier op deze aarde? Nou, ik zal ze even noemen. Vers 2. Openbaring 17, vers 2. Wat gebeurt er? De eerste giet zijn schaal uit. En iedereen die dat getal van het beest op zijn hand of op zijn voorhoofd getatoeëerd heeft, die krijgt een kwaadaardig gezwel. Misschien wel een kankergezwel, maar ze worden getroffen. Iedereen die krijgt een kwaadaardig gezwel. Ten tweede, in vers 3, daar staat: de tweede goot zijn schaal uit over de zee en de zee werd bloed. Tjonge, jonge, jonge, je zal het toch meemaken. De zee werd bloed. En er staat: en alle dieren in de zee, alle levende wezens in de zee, die stierven. Het is toch wat, hè? Wat vreselijk dat dit hier gebeurt. Dat het zeeleven hier sterft. Ten derde, goot een engel zijn schaal uit over de rivier en de waterbron. En het water werd bloed. Dus dan hadden ze ook niks meer te drinken. Alle waterbronnen, alles wat uit de kraan komt, zal straks allemaal bloed zijn. Nou, dat is toch vreselijk? Dat dit gebeurt, de IJssel, de Rijn, de Donau, de IJsselmeer, het wordt allemaal bloed. En dan krijg je de vierde die zijn schaal uitgiet. Er is geen water meer om te drinken en dan komt de zon. En die zon die wordt zo heet dat de mensen verzengen van het vuur. Nou, daar wordt ook wetenschappelijk veel over gesproken, dat het feit komt dat er grote zonnewinden over deze aarde zullen komen. En dan kan het heel heet worden hier op de aarde. En meteorologen die voorspellen dat dat gaat gebeuren. Zonnewinden over deze aarde. En dan staat erbij aan het einde van het stukje, vers 9, en zij bekeerden zich niet. Ze gaven God niet de eer. En dan krijg je de vijfde, die giet zijn schaal uit en alles wordt donker. Het licht is weg. De zesde giet zijn schaal uit, de Eufraat droogt op en de legers van de opgang van de zon die komen eraan. Nou, we zien ook vandaag, zoek het maar op op internet bij de Eufraat, dat nu ook al vandaag het water van de Eufraat heel erg opgedroogd is. Dat het heel erg geslonken is, de rivier de Eufraat. En dan komt de zevende. Als de zevende zijn schaal uitgiet, dan staat er in vers 17: en de zevende goot zijn schaal uit in de lucht, en er kwam een luide stem van de tempel, van de troon, zeggende: het is geschied. En dan komt er een grote aardbeving, waar ik net iets over verteld heb. En dan staat er in vers 19: en de grote stad viel in 3 stukken uiteen. en de steden der volken stortte in en het grote Babylon werd door God in gedachtenis gebracht. Weet u, u heeft het misschien al wel een beetje begrepen dat deze plagen die over de wereld komen heel erg veel gemeen hebben of lijken op de plagen die Egypte ook getroffen hebben voordat God zijn volk uit ging leiden. Die plagen komen weer terug, maar dan wereldwijd, om de volkeren te oordelen. Nou, en dit gezegd hebben, die inleiding tot hoofdstuk 17 en 18 over de val van Babylon. Dan is het heel bijzonder dat hoofdstuk 17 vers 1... Daar staat in hoofdstuk 17 vers 1, daar staat en één van de zeven engelen, die dus die plagen hadden, één van die zeven engelen die schalen hadden, kwam en sprak tot mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren. Daar begint het mee en het eindigt in hoofdstuk 21 vers 9. Hoofdstuk 21 vers 9, daar staat Openbaring 21 vers 9. En er kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste plagen. En hij sprak met mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. Tussen deze twee teksten, waar het elke keer weer gaat over één van de engelen met die zeven schalen, heb je als het ware een intermezzo. Een intermezzo waarin alles nog eens even samengevoegd wordt wat er dan gaat gebeuren. Je zou als het ware ook kunnen zeggen, wij zouden van Openbaring 17 vers 21 of 16 vers 21 eigenlijk de bladzijde over kunnen slaan en geschiedkundig in hoofdstuk 21 vers 9 weer verder gaan. Maar in dit tussenstukje wordt nou duidelijk gemaakt wat er dan precies gaat gebeuren. Wat gaat er dan gebeuren? Dat intermezzo. Je zou bijna kunnen zeggen, de hoer van Babylon versus de bruid van Christus. Want die staan eigenlijk tegenover elkaar. De hoer van Babylon en de reine bruid van Christus. Als u met mij even doorslaat, hoofdstuk 17 en 18 en 19 en 20 van Openbaring. We gaan even een overzichtje geven over waar het boek Openbaring dan over gaat. Dan in dat intermezzo, wat begint in hoofdstuk 17 vers 1... heb je in de eerste plaats, hoofdstuk 17 en 18, en daar hebben we het met name over, de val van Babel. Daar gaat hoofdstuk 17 en 18 over. En als je dan hoofdstuk 18 gehad hebt, waar begint hoofdstuk 19 dan mee? Hoofdstuk 19 en met name het zesde vers, dan staat er zo mooi in vers 6, het tweede gedeelte, Openbaring 19 vers 6. Halleluja, want de Heer onze God de Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen. Dus wat zien we hier? Babel valt. Ten tweede, de bruiloft des lams is gekomen. Hij heeft het koningschap aanvaard. En het derde, hoofdstuk 19 vers 11 tot en met 16. Wat staat er? Dan zien we op een gegeven moment in vers 14 dat de Heer Jezus terugkomt op aarde. En de schare uit de hemel volgt hem. Daar zien we de wederkomst van Jezus op aarde. Dus de val van Babylon, de bruiloft des lams, de wederkomst van Jezus op aarde. En als Jezus nou op aarde terugkomt, wat lees je dan vanaf vers 17 tot en met 21? daar wordt de antichrist en de valse profeet in de pool des vuurs geworpen. En ze worden overwonnen. Dat gebeurt daarna. En dan begint hoofdstuk 20 met het vrederijk wat komt. Ziet u? De val van Babylon, de bruiloft des lams, de wederkomst, de overwinning over het beest, over de antichrist, en dan het vrederijk. En na het vrederijk, laten we het programmaatje eens even afmaken, wat gebeurt er na het vrederijk? Nou, kijk maar in hoofdstuk 20 vers 7 tot en met 10, dan wordt de duivel overwonnen. Eerst de antichrist en de valse profeet en nu de duivel. Dus dat is het volgende in dat intermezzo wat uitgewerkt wordt. En dan vanaf vers 11 van Openbaring 20 lezen we over het laatste oordeel. Het laatste oordeel waar de mensen die nooit in God wilden geloven voor de grote witte troon staan en veroordeeld worden. En is daarmee het einde gekomen? Nee, dat is het zevende. Maar er komt nog een achtste punt. En u weet, acht is altijd een beeld van iets nieuws, hè? De eerste toon van het akkoord, hè? De eerste dag van de week is eigenlijk ook de achtste dag. Wat gebeurt er als achtste? Nou, kijk maar in hoofdstuk 21 vers 1 tot en met 8. Waar gaat het over? De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Ziet u het programma? Dit wordt hier heel duidelijk in acht punten in dat intermezzo gepast. Waar Johannes probeert duidelijk te maken. Mensen, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. De val van Babylon, de bruiloft des lams, de wederkomst, de overwinning over het beest en de valse profeet, het Messiaanse Rijk, het oordeel over de Satan, het laatste oordeel over de mensheid en dan het vrederijk. Nou, wat wil je nog meer? Dat is het spoorboekje, zou je kunnen zeggen. Dat is het programma wat God uit gaat werken. Nou, en dan gaan wij met elkaar met name nadenken over het geheim van dat Babylon. Het geheim van dat beest. Dus wij gaan dan even terug in dat intermezzo, die eerste hoofdstukken, hoofdstuk 17, over het geheimenis van het beest. Kijkt u maar in vers 3. Dan gaan we met elkaar eens even rustig eens wat verdiepen. Openbaring 17 vers 3. Johannes ziet daar een beest. Een beest uit de zee omhoog komen. En dan staat er in vers 3. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenbeest. Dat vol was van Gods lasterlijke namen. En het had 7 koppen en 10 horens. Daar begint het mee. Het tweede wat je over dat beest kunt lezen staat in vers 8. Openbaring 17 vers 8. Tot en met 14. Daar staat, en het beest dat gij zag was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve. En zij die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en het toch zal zijn. Hier is het verstand en dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het 7 koningen. En dan komt er iets cryptisch, we zullen het zo uitleggen. 5 van deze koningen zijn gevallen. 1 is er nog. De ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. Nou, dat is nou echt het geheim, hè? We gaan proberen om dat geheim te ontdekken, wat hierna staat. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de 8e. Maar het is uit de 7 en het vaart ten verderf. En de 10 horens die gij zaagt, waren 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar 1 uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want, want hij is Heere der Heren en Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Nou, een paar dingen erover. In de eerste plaats wil ik met u nadenken van wat is nou het geheimenis van dat beest? U snapt natuurlijk wel dat beest wat je hier ziet is niet zomaar een beest. Maar dat beest is een soort beeld van een koninkrijk, een macht, een wereldimperium wat opkomt. Dat beest, hoe ziet dat eruit? Nou, daar staat dat beest, dat wordt in de eerste plaats genoemd in de derde vers, een scharlakenrood beest. Een scharlakenrood beest. En op dat beest Gods lasterlijke namen. En dat beest heeft dan ook nog eens een keer 7 koppen. Een 7-koppig monster zou je kunnen zeggen. En 10 horens. Nou, wat betekent dat nou? Ik denk dat het om hetzelfde dier gaat, hetzelfde beest gaat, koninkrijk, waarover je ook in het boek Daniël kunt lezen. En laten we in het boek want Daniël en Openbaring hebben heel veel met elkaar te maken. Lijkt heel veel op elkaar. En in het boek Daniël hoofdstuk 7 vind je daar iets over. Daniël hoofdstuk 7. Ja, het is best wel een klein beetje pittig en bijzonder waar we het vanavond over hebben hoor. Maar we komen er wel uit. Hier in Daniël 7, daar krijgt Daniël een gezicht. En in dat gezicht wil God hem duidelijk maken welke grote wereldrijken er over deze aarde komen. Dat staat in Daniël 7, vers 1. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: ik had in de nacht een gezicht. En zie, de 4 winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. En 4 grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het ander. En dan zal ik ze even noemen. Vers 4. Het ene dier was een leeuw. En de leeuw spreekt van het koningschap. Het tweede dier in vers 5 was als een beer. Een beer spreekt van berensterk, hè? Kracht. Het derde dier in vers 6 was een panter. Een panter, en dat spreekt van sluwheid, van slimheid. En dan het vierde dier wordt in vers 7 beschreven. Het vierde dier, nou, dat was eigenlijk een dier wat niet, ja, met een dier vergeleken kan worden, wat wij kennen. Het was schrikwekkend, staat er, geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde, en wat overbleef vertrad het met zijn poten, en dit dier verschilde van alle vorige, en het had 10 horens. En terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een kleine hoorn, die 3 van de vorige horens daardoor werden uitgerukt, en zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Hier komt de eerste keer in het boek Daniël de antichrist om de hoek kijken. Hier verschijnt de antichrist uit één van deze dieren. Nou, wat zijn die dieren? Nou, kijkt u maar in hetzelfde hoofdstuk. In vers 16... In vers 16 van Daniël 7, daar staat: ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. Hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. En daarna zullen de heiligen des Allerhoogste het koningschap ontvangen. En zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in de eeuwigheid. Nou, hier zien we dus dat, ik heb dat misschien wel eens een keer meer gezegd, dat, maar er staat hier in dat derde vers, of het tweede vers, dat de vier winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. En die grote zee is niets anders dan deze volkerenzee. En die volkerenzee die wordt in beweging gebracht. De wind die brengt de golven in beweging. En weet je, wind is in de Bijbel altijd een beeld van ruach, van pneuma. Het is hetzelfde woord als geest. Het zijn de geesten van deze wereld die deze wereld in beweging brengen. En als er ooit een zee geweest is die onrustig geworden is, een volkerenzee die onstuimig geworden is, dan is het wel in deze tijd. Dat kan niet anders. En dat doen die winden, die geesten van deze wereld. En daaruit komen die rijken omhoog. Nou, een van die dieren wordt ook in Openbaring genoemd. Laten we eventjes vanuit Daniël 7 naar Openbaring 13 gaan. In Openbaring 13 staat dat. Vers 1. Openbaring 13 vers 1. Daar staat: en ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens. Nou, daar hebben we hem weer. Openbaring 13 vers 1. En 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. Nou, u begrijpt wel, dit is hetzelfde beest, hè? Wat we in Daniël tegenkomen, maar ook in Openbaring 17, waar we het net over hadden. En dan worden ook weer diezelfde dieren genoemd in vers 2. Het beest was als een luipaard, als een beer, als een leeuw. Hier hebben we de antichrist. Als je verder leest, dan lees je heel duidelijk dat het hier gaat over het laatste wereldrijk wat zou komen. Het rijk van de antichrist. Als we weer even teruggaan naar Openbaring 17 over dat beest, het geheim van het beest, dan vraag je dus af, waarom heeft dit beest de kleur van scharlakenrood? Waarom scharlakenrood? Het was scharlakenrood. Weet u, als je naar het Romeinse Rijk kijkt en je kijkt naar Romeinse soldaten, wat voor kleur kleding dragen ze? Scharlakenrood. Als je Matteüs 27 leest, Matteüs 27 vers 28, waar ze het kleed van de Jezus uittrekken, en dan doen ze hem een kleed aan. Matteüs 27 vers 28. Een soldatenkleed. En wat voor kleur had dat soldatenkleed? Ze trokken hem een scharlakenmantel aan. Scharlaken is de kleur van het Romeinse wereldrijk. Een scharlakenbeest. Met godslasterlijke namen. 7 koppen en 10 horens. Scharlaken heeft ook te maken met zonde. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik vind het altijd zo mooi, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat Jezus voor ons ontkleed werd. En hij droeg een scharlakenkleed. En een scharlakenkleed betekent, hij droeg onze zonden. Hij werd bekleed met onze zonden. Dat is toch vreselijk wat daar gebeurde, hè? Hoe hij onze zonden gedragen heeft. Dan nog iets verder naar dat beeld. Dat beeld had 7 koppen. En er staat die 7 koppen, Wat waren dat? Nou ja, kijkt u maar in het 9e vers. Daar staat, hier is verstand dat wijsheid heeft. Die 7 koppen zijn 7 bergen. Als je op internet opzoekt, gewoon alleen maar de stad Rome. Gewoon op internet, Rome. Dat is een van de eerste dingen die via internet verschijnt. Via Google bijvoorbeeld. Daar staat Rome is gebouwd op 7 heuvelen. Dat is het kenmerkende van Rome. 7 bergen. Het tweede wat erover staat. Die 7 koppen zijn niet alleen 7 bergen. Maar dan staat er in vers 10. Het zijn ook 7 koninkrijken. 7 koninkrijken. Nou, en dan wordt er iets heel cryptisch gezegd. Het ene is nog niet gekomen, het andere komt nog. Nou, laten we ze maar even op een rijtje zetten. De grote wereldrijken die geregeerd hebben over deze wereld. Echt belangrijke grote wereldrijken. Zijn in de eerste plaats geweest het Egyptische wereldrijk. In de tweede plaats het Assyrische wereldrijk. In de derde plaats het Babylonische wereldrijk met Nebukadnezar. In de vierde plaats, zoals in de Bijbel genoemd wordt, het Medo-Persische wereldrijk. In de vijfde plaats Alexander de Grote met het hele grote Grieks-Hellenistische wereldrijk. En na dat Grieks-Hellenistische wereldrijk kwam dat zesde wereldrijk en dat was het Romeinse wereldrijk. En over het Romeinse wereldrijk, het zesde wereldrijk, staat 5 zijn er gevallen in vers 10 en 1 is er nog. Inderdaad, toen Johannes dit boek van de Bijbel schreef, zat Johannes door de Romeinen gevangen op het eilandje Patmos. En het Romeinse wereldrijk was er toen nog. En dan zegt Johannes het volgende. 1 is er nog en het ander is nog niet gekomen. Nou, dat is moeilijk, hè? Het ander is nog niet gekomen. En als dat andere gekomen is, dus Rome is dus het zesde wereldrijk, maar dan komt er toch nog een ander wereldrijk. Dat moet nog komen. En uit dat wereldrijk komt dan die 8e koning en dat is de Antichrist. Nou, hoe bedoelt de Bijbel dat nou? Weet u, dit koninkrijk, Romeinse koninkrijk, wordt beschreven in vers 8. Moet u maar eens kijken in vers 8. Er staat, het beest dat gij zaagt was en is niet en zal er zijn. Dat wordt tot 2 keer toe daar gezegd, in datzelfde vers. Dat 7e koninkrijk, het 6e koninkrijk Rome is er. Het is er niet. En het Romeinse wereldrijk zal weer hersteld terugkomen. En daar gaan we zonder meer van uit. Weet u, als je kijkt naar het Romeinse wereldrijk en als je kijkt naar Europa. Nou, misschien heb je iets gehad met geschiedenis erover of met aardrijkskunde. In de tijd van, nou ja, het VOC in Nederland. Nederland heeft zijn land enorm uitgebreid met Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika, Amerika. Wist u dat het maar een haartje scheelde in een grote vergadering die er was, waarover gesproken werd, welke taal gaan we in de Verenigde Staten spreken? Engels of Nederlands? Ja, het was bijna zo dat er in de Verenigde Staten Nederlands gesproken zou worden. Zo'n macht had Nederland in de Verenigde Staten. Als je kijkt naar België. Hoeveel landen had België niet in Afrika? Als je kijkt naar Zuid-Amerika. Het grootste gedeelte van Zuid-Amerika spreekt Spaans. Waarom? Omdat het in Spaanse handen was. Of Portugees. Ja? Engeland. Wie had het voor het zeggen in China? Engeland. Eeuwenlang. India. Frankrijk. Wie had het voor het zeggen in Iran? Frankrijk. Ziet u hoe Europa zich uitgebreid had over de hele wereld? Op elk continent, vanaf Australië tot en met de Verenigde Staten? Dat was het. En het is het niet meer. En ik geloof, en dat hoorden we eergisteren nog van met Beatrix de Graaf, op Nieuwsuur. Zij zei, Europa is de middenplayer van de aarde. Tussen Amerika en China en India. En zij sprak heel duidelijk uit, zij is hoofd terrorismebestrijding in Nederland. Maar zij sprak heel duidelijk uit en meerdere politici tegenwoordig die zeggen, Europa zal nog een hele belangrijke rol gaan spelen in de wereldgeschiedenis. Waarom? Nou, Europa, de Europese Unie, is geboren in Rome. De grondwet van de Europese Unie werd geschreven en ondertekend in Rome. En Rome speelt daar een hele belangrijke rol in de toekomst. Europa, het is ongekend. Europa die los wil staan van Amerika. Amerika als een onbetrouwbare partner. Die zich wil verdedigen tegen Rusland en de agressie van China. En die besloten had al maanden geleden om, schrik niet, 1.000 miljard euro te stoppen in de defensie. Europa is zich aan het herstellen. Aan het herbewapenen. En ik denk dat Europa in de eindtijd nog weer een hele belangrijke rol gaat spelen. Europa. Het was, is niet en het zal er zijn. Nou, dat is dat beest. Dat is dat beest, dat laatste koninkrijk wat er zal zijn voordat dat koninkrijk, dat Romeinse Rijk was er bij de eerste komst van Jezus. En het Romeinse Rijk zal er waarschijnlijk ook zijn bij de tweede komst, de wederkomst van Jezus op aarde. Dat tweede, en dan wordt het best wel heel bijzonder, dat is dat geheimenis van die vrouw. We hebben dat beest, dat laatste koninkrijk, dat laatste wereldrijk, maar wat is nou dat, die vrouw, het geheimenis van die vrouw? Die vrouw, nou, als we dat lezen in hoofdstuk 17, Openbaring 17, vers 3 tot en met 7, wat we daarover lezen. Laten we het maar even lezen. Daar staat in vers 3, ik zag een vrouw zitten op een scharlaken beest, dat vol was van godslasterlijke namen en het had 7 koppen en 10 horens, daar hebben we het over gehad. En de vrouw was gehuld in purper en had ook de kleur van scharlaken. Rijk versierd met goud, edelstenen, parels. Ze had in haar hand een gouden beker vol gruwel en onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, het geheimenis van Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En hij zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en het bloed der getuigen van Jezus. En dan staat er, ik verbaasde, dat is Johannes. Johannes verbaasde zich toen hij haar zag met grote verbazing. Daar wil ik eventjes de nadruk op leggen. Op de een of andere manier greep dit Johannes zo aan. En hij begreep hier helemaal niets van. Dat dit mogelijk was. Hij snapte, hij wist drommels goed wat hij zag hoor. Maar hij verbaasde zich met grote verbazingen erover. Nou, wat is dan dat geheim? Een vrouw die verbonden is met dat beest. Die vrouw zit op dat beest. Dus je zou kunnen zeggen, die vrouw en dat beest die horen bij elkaar. Ze zijn alle twee gekleed over de kleur van scharlaken. Rome, de kleur van Rome. scharlaken. Er is nergens een kerk en een stad die zo met elkaar verweven zijn dan de kerk van Rome en de stad Rome. Met het Vaticaan erin. Die horen bij elkaar. Rome, de kerk en de stad Rome. En dan staat er deze vrouw die zetelt, en dan staat er letterlijk, in vers 1 staat dat, aan vele wateren. Of als u kijkt in vers 15, en hij zei tot mij, de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natieën, menigte en volken en talen. Vele volken en talen. Wist u, en ik ga het zo goed maken hoor, ik ben niet iemand die nu zich helemaal inzet tegen de katholieke kerk hoor. Want ik weet ook dat er binnen de Rooms-Katholieke kerk broeders en zusters van me zijn. Maar ik heb het over het instituut. Het instituut kerk. En het gaat met mijn name, met name over de kerk, de wereldkerk in de eindtijd. Zoals die in Laodicea beschreven wordt. Ze dragen de naam kerk, maar ze zijn het niet. En daar speelt Rome een hele belangrijke rol in. Ik zal u zo daar iets meer over vertellen. Wist u dat de kerk van Rome, de Rooms-Katholieke kerk, 1,3 miljard leden heeft? En er hebben nog niet eens de orthodoxe kerken bij gerekend. Dus de Russisch-orthodoxe kerk en de Grieks-orthodoxe kerk en de Syrisch-orthodoxe kerk en de Koptische kerk. Dus de orthodoxe kerk is daar nog niet eens bij gerekend. Die eigenlijk hetzelfde geloof heeft als de kerk van Rome. 1,3. En dat deze kerk het afgelopen jaar met ruim 1,5% gegroeid is. In Afrika met 5%. In Nederland met 1,5%. Dat afgelopen Pasen er zoveel duizenden jongeren, met name in de Rooms-Katholieke kerk, gedoopt werden. De kerk van Rome maakt op dit moment een enorme bloei mee. Een enorme groei mee. Die groeit. Heel erg. Wat mij dus hier direct al opvalt, dat is over deze vrouw in vers 4. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken. Scharlaken is dus een beeld van het Rome. Purper is een beeld van ze heerst. Ze is regerend. Wist u dat de kerk van Rome vanaf 500... tot 1500, een millennium lang, in Europa geheerst heeft. Dat de paus van de kerk meer gezag had dan de keizer, dan de koning. Dat Europa bijna geregeerd werd uit Rome, door de paus. Een millennium lang, van 500 tot 1500. Nou, dat is nogal wat. En wat lees je dan in vers 4... dat deze vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd. Rijk versierd met allemaal goud en zilver en parels. En nou, ik hoef u natuurlijk niet heel veel over te vertellen. Hè? Hoe de Sint-Pieter en het hele Vaticaan zo rijk versierd is. En hoe de kleur scharlaken daar een hele belangrijke rol inneemt als je door het Vaticaan loopt. Overal zie je die kleur weer terug. Weet je wat ik dan zo wonderlijk vind? Moet je eens kijken in Openbaring 21, vers 2. Daar krijg je de gemeente. In de vorm van een heilige stad. En dan staat er in vers 2, ik zag de heilige stad, Openbaring 21, vers 2. Een nieuw Jeruzalem nederdalen in de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man, wat staat er? Versierd is. versierd is. Dat de bruid van het lam versierd is voor haar man. Deze vrouw die heeft zich zo gehuld in parels en goud en die heeft zich versierd voor de wereld, voor het beest, voor de koningen der aarde. Weet je, hier vandaan wil ik toch nog een tekst opslaan uit de Petrusbrief. 1 Petrus, hoofdstuk 3. In 1 Petrus hoofdstuk 3 daar staat, en dat is een waarschuwing voor ons allemaal, voor de gemeenten van vandaag. In 1 Petrus 3 daar staat, dus we zagen die hoer van Babylon die zich versierd heeft. We zien de bruid van Christus die versierd is voor haar man. En als je dan in hoofdstuk 3, 1 Petrus 3 vers 3 leest, uw sieraad zijn niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud en het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. O, wat ben je soms geneigd om je te versieren, om op te vallen, om zichtbaar te worden, om de aandacht naar je toe te trekken. Maar God zegt, je sieraad moet inwendig zijn. Niet uiterlijk. En weet je, dan denk ik soms wel eens, er zijn heel veel kerken, ook vandaag, die zich zo sieren met allemaal sieraden die voor deze wereld indruk maken. Het moet mooi zijn, het moet glanzend zijn, het moet aantrekkelijk zijn. En er zijn heel veel kerken die zich ook vandaag sieren met de sieraden van deze wereld. Terwijl het gaat niet om dat uiterlijke. Mensen, het gaat om die innerlijke waarde van je geestelijk leven. En dat zie je ook vandaag in heel veel kerken, dat het uiterlijke vaak belangrijker is dan het innerlijke. Dat is een waarschuwing voor ons. Rijk versierd. En weet je, er valt eigenlijk nog wel veel meer over te zeggen. Als je kijkt naar wat, ja, misschien toch wel goed om dat even te noemen. Als je kijkt naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Daar staat 2 Korinthe 11 vers 1 tot en met 4. Ik weet het, het is niet makkelijk om dit te zeggen. Maar het is wel belangrijk voor de kerk, voor de gemeente in de eindtijd. Als je als jongen en meisje stand wil houden in de eindtijd, dan moet ik je dit vertellen. Er staat in 2 Korinthe 11 het volgende. Dat Paulus zegt in vers 2, en hij is degene die heel veel kerken gesticht heeft en gewaakt heeft over de gelovigen. En dan zegt hij, want met een ijver van God waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man om u als een reine maagd, dat is heel wat anders dan de hoer van Babylon hoor. Ja, dat staat in vers 2, als een reine maagd voor Christus te stellen. Dat betekent dat je al die andere dingen afwijst voor Christus. Dit heeft niets te maken met het celibaat, helemaal niet. Maar het heeft wel te maken met hoe ga je om met de dingen van de wereld om je heen. Een reine maagd voor Christus stellen, want ik vrees dat ik misschien, zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Daar gaat het om, die eenvoudige toewijding. Niet om die uiterlijke sieraden, maar om die innerlijke geest. En dan komt het in vers 4. Want indien de eerste de beste een andere Jezus spreekt, zou dat zomaar kunnen gebeuren vandaag? Dat er soms een andere Jezus gepredikt wordt? Die niet de Jezus is uit de Bijbel? Daar staat, of dat gij een andere geest ontvangt. Kan dat? Inderdaad. Er zijn ook andere geesten hoor. die ons leven willen vullen. Of die ons willen leiden. Of, wat staat er? Of een ander evangelie. Nog niet zo lang geleden, een hele bekende theoloog in Nederland. Die zei, mensen, we moeten ons evangelieprediking aanpassen. De verkondiging van het verzoenend lijden en sterven van Jezus, die zijn bloed voor ons gegoten heeft aan het kruis, slaat niet meer aan. Begrijpen de mensen niet meer. We moeten ons evangelie veranderen. En vertel de mensen dat ze vrede kunnen krijgen in hun leven. En dat ze belangrijk zijn, dat ze zich van zichzelf mogen houden, dat ze geliefd zijn. Dat is de boodschap die we moeten brengen in de wereld. Een ander evangelie. Want het evangelie wat in de Bijbel verkondigd wordt, is een evangelie wat je zo raakt, waarvan je weet, ik ben een zondaar. En ik heb Jezus nodig. Maar dat evangelie, dat moet veranderd worden. En weet je, als dat gebeurt, dan krijg je een andere kerk. Dan ga je langzaam over van de reine maagd van Christus naar een vrouw die hult met de wereld. En dan geestelijk als het ware in hoererij leeft met de wereld. En weet je, ik wil nog even iets over vertellen. Dat is gebeurd met de kerk van Rome. De kerk van Rome, u weet waarschijnlijk wel, één tekst uit Johannes 19. Dan staan Maria en Johannes bij het kruis van de Heer Jezus. In Johannes 19. Heel bijzonder wat daar staat. Dan staat Jezus en Jezus is stervende. En dan zegt Jezus tegen Maria, die bij haar staat. Dat staat in vers 26. Toen dan Jezus zijn moeder zag. Johannes 19, vers 26. Toen dan Jezus zijn moeder zag. En de discipel die hij lief had. Dat kan niemand anders zijn dan Johannes. Dan staat er. Bij haar zag staan, zeide hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. U kent dat wel, hè? Vrouw, zie uw zoon. Het zei Jezus tegen Maria. Maria, Johannes is jouw zoon. Zie je zoon. En hij zei tegen de discipel, zei hij, zie uw moeder. Ja, u begrijpt wel, dit heeft de Jezus gezegd om Johannes de opdracht te geven om voor Maria te zorgen. Hij nam haar bij haar in huis. Maar weet u hoe de kerk van Rome dit uitgelegd heeft? De kerk van Rome heeft dit zo uitgelegd dat Maria vanaf dat moment, toen Jezus tegen Maria zei, zie uw zoon, dat Maria het gezag en de opdracht kreeg om over Johannes te waken. Wat bedoel ik daarmee? De kerk van Rome heeft aan Maria een rol toebedeeld die haar niet toekomt. Er zijn drie dogma's in de kerk van Rome die absoluut onbijbels zijn. Maar die door de paus en door de kerk als dogma, als leerstuk erkend worden. En het eerste is dat Maria de moeder Gods is. De Theotokos. Zij is de moeder Gods en dat betekent eigenlijk dat zij God voortgebracht heeft. En omdat zij God voortgebracht heeft, dan kan het niet anders dan dat zij zelf ook God is. En vandaag in deze tijd leven we in een periode waarin steeds meer mensen zeggen, nee, wij hebben het steeds over God de Vader, maar ik denk dat het God de Moeder is. Dat God steeds meer gezien wordt als een vrouwelijk persoon. Zij is de moeder Gods. Dat is het eerste. Tweede, heeft de Rooms-Katholieke Kerk als een dogma aangenomen dat omdat zij de moeder Gods is, is Maria volkomen onbevlekt. De onbevlekte Maria. Zonder zonde. En omdat zij zonder zonde is, is Maria ook, en dat is het derde dogma, ten hemel opgenomen. En de hemelvaart van Maria wordt nog elk jaar gevierd. Dat is Maria. En men zegt van Maria, dat Maria, voordat zij naar de hemel gevaren is, alle apostelen bij haar geroepen heeft, want Jezus zei, zie uw zoon. Dat Maria de verantwoordelijkheid had voor de apostelen. En dat Maria het gezag van haarzelf over de apostelen heen gelegd heeft. En dat Maria hen uitgezonden heeft over de hele wereld. Dat is de rol van Maria. Maria, die de vrouw in Openbaring 6, 17, waar we over gelezen hebben, zit aan vele wateren. Maria, weet u hoe Maria genoemd wordt? U weet misschien wel dat vanaf 1947 tot en met de jaren 70 in Amsterdam een vrouw is die heel veel Maria-verschijningen gehad heeft. Ook Bernadette in Lourdes in Frankrijk. Er zijn heel veel Maria-verschijningen geweest. Ik ben momenteel een boek aan het lezen van een bibliothecaresse uit Duitsland die al die Maria-verschijningen en boodschappen allemaal op een rijtje gezet heeft. En zij heeft ontdekt dat al die verschijningen van Maria, dat het niet de Maria uit de Bijbel was. Dat het niet de moeder van Jezus was, maar een andere vrouw die zich voordeed als Maria. Het was helemaal niet Maria. En weet u hoe Maria nu genoemd wordt in de kerk van Rome? Maria wordt genoemd de vrouwe van alle volken. Dat weet u toch wel? De moeder van alle volken, de vrouw van alle volken. Zo wordt Maria afgebeeld, staande voor het kruis, met haar voeten op de wereldbol en daaronder allemaal schaapjes. In bijna elke kerk van Rome heb je een aparte Mariakapel. En bijna alle kerken van Rome hebben de naam van Maria. Ik zal u een paar namen noemen. Wij hebben bijvoorbeeld in het kleine dorpje Lossen waar ik woon, heet de parochie van een aantal kerken heel eenvoudig de parochie Maria Vlucht. De kerk van Beuningen, dat is een van de kerkdorpen van Lossen, heet Onze Lieve Vrouwen Altijd Durende Bijstand. Zo heet ook de kerk in Valkenburg, in Limburg. Onze grote kerk in Lossen heet de Heilige Maria Geboortekerk. En zo hebben bijna alle kerken van Rome dragen de naam van Maria. De vrouw. De vrouw aan wie de Heer Jezus gezegd heeft, zie uw zoon. En het zou wel eens kunnen zijn, dat als Johannes deze vrouw ziet, dat hij met grote verbazing deze vrouw ziet. En tot de ontdekking komt, dat is helemaal niet de Maria die ik in huis gehaald heb. Maar dat is een andere Maria. Dat is helemaal niet de Maria van de Bijbel. En zo zien we dat deze kerk, en weet u, deze kerk van Rome die verbindt zich vandaag ook met heel veel reformatorische kerken. Er is pas ook weer een hele delegatie uit Nederland geweest. De voorzitter van de PKN-kerk is er geweest met de voorzitter van de Lutherse kerk, van de Evangelische Broedergemeente, van de Verenigde Pinkstergemeente. Ze zijn allemaal in Rome geweest en ze zijn met heel veel enthousiasme uit Rome teruggekomen zijn. Wat zijn we dicht bij elkaar. Het gaat allemaal naar die ene grote wereldkerk. Waar waarschijnlijk die vrouw waarover de Bijbel spreekt een hele belangrijke rol speelt. Eng, hè? Spannend, hè? Om daarover na te moeten denken. En weet u, hier wordt nooit over gesproken. Nooit. Hier zal niemand zijn vingers aan durven te branden. Maar ik denk dat al met al hier heel veel voor pleit om oplet te zijn. Om alert te zijn. En nogmaals, om niet als kerkje uit te strekken dat je allerlei sierlijke dingen om je heen hebt. Maar dat je je houdt, zoals Paulus zei, bij die eenvoudige, loutere leer van Christus. Het gaat erom dat wij mensen winnen voor Christus. Het gaat er niet om mensen te winnen voor een kerk. Het gaat erom dat mensen gewonnen worden voor de eeuwigheid, dat ze vergeving van zonde ontvangen hebben. Mensen, daar gaat het om. En dat zien we heel duidelijk terugkomen bij die andere kerk, die grote wereldkerk. En ik denk dat dat een van de geheimenissen is die we moeten beseffen. Dat we niet alleen te maken krijgen met een politiek systeem, maar ook met een religieus systeem, wat politiek is. Is het zomaar toevallig geweest dat Trump zei, toen er een paus gekozen moest worden, dat Trump zei, ik wil ook wel paus worden. Waarom zou hij dat nou gezegd hebben? Waarom toen het zo moeilijk was om in Oekraïne vrede te brengen, dat er naar het Vaticaan gekeken werd en zei, kunnen jullie niet iets betekenen voor ons? Ik denk inderdaad dat Rome en ook het Vaticaan een hele belangrijke rol zal spelen in de vrede die straks gesloten moet worden. Ik geloof zonder meer dat dat gaat gebeuren. Waar Rome uit twee dingen bestaat. Een religieuze macht en een politieke, culturele, economische macht. Samen sterk voor de antichrist. En dan zal het gaan gebeuren dat Rome ontmanteld wordt. En dan staat er ook op een gegeven moment, als Jezus terugkomt, dan valt de stad uit elkaar. Rome, en dat klinkt misschien heel gek, maar dan gaan we de volgende keer ook wel meer bekijken. Ook uit het boek Ezechiël. Dat Rome en Babel, als het ware, hetzelfde zijn. Als Petrus bijvoorbeeld zijn brief afsluit, en dan is Petrus in Rome, in de gevangenis, vlak voor zijn sterven, dan groet Petrus zijn broeders en zusters met de volgende woorden, u groet de apostel Petrus uit Babylon, terwijl hij in Rome is. En daar zien we dat Babylon en Rome als het ware een eenheid vormen. Nou, waarom deze dingen? Om u duidelijk te maken dat er ontwikkelingen zijn in de politiek, in de wereldpolitiek, maar ook in de kerkelijke, religieuze wereld, die de komst van de antichrist klaarmaken. En de antichrist zal dankbaar gebruik maken van deze ontwikkelingen. En ja, nogmaals, wat Israël meegemaakt heeft, dat Israël God liet, losliet en zich verbond aan allerlei andere goden. De Bijbel waarschuwt ons keer op keer daarvoor dat wij als gemeente, als kerk dat ook gaan doen. Bijna dezelfde ontwikkelingen als de kerk maakt. Als Israël maakt de kerk ook mee. En van Israël wordt er een overblijfsel behouden, wat trouw blijft aan God. En mag ik het zo zeggen, van de kerk zal ook een overblijfsel behouden worden. Reine maagd van Christus. Reine vrouw van Christus die zich niet met uiterlijke dingen gesierd heeft, maar met innerlijke dingen gesierd heeft. En ik hoop zo van ganser harte dat je daarbij hoort. Bij die bruid van Christus. Amen. Was wel veel, hè, vanavond. Ik hoop dat u het een beetje meegekregen hebt. Nou, geweldig hoor. We gaan samen nog een slotlied zingen. Daarna wil ik de Heer danken. Of ik zal eerst de Heer danken. En dan zingen we met elkaar ons slotlied. Ja. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo ook vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En we hebben heel veel gehoord vanavond. Misschien ook heel schokkerende dingen. Waar we nog nooit zo over nagedacht hebben. Dat er ook vandaag een vrouw is die genoemd wordt de vrouwen van alle volken. De vrouwen aan wie Johannes toevertrouwd werd en de apostelen en de kerk toevertrouwd werd. De vrouw die zelfs ook meegeleden heeft bij het kruis en daardoor medeverlosser geworden is. Medemiddelaar, medevoorspreker. Heer, wat is er toch gebeurd met uw kerk? Met uw gemeente die zo puur begon als een reine maagd van Christus. Die zich versierd heeft met zoveel uiterlijke sieraden. En zich verbonden heeft aan politieke machten. Heer, wat is de kerk verworden? En we kunnen ons goed voorstellen dat Johannes zich met grote verbazing verbaasde. Toen hij dat eindproduct van deze kerk zag. Heer, en ik wil u bidden, laat het zo zijn dat als kinderen van God ons niet sieren met allerlei uiterlijke dingen, maar dat we innerlijk gesierd zijn voor u, Heer. Dat we u toe willen behoren, Heer Jezus. Dat we niet met de wereld verbonden zijn zoals deze vrouw op dat beest zit, maar dat we met u verbonden zijn, Heer Jezus. Heer, we leven in hele bijzondere tijden waarin we heel veel om ons heen zien gebeuren. Maar we weten ook, Heer, dat wij niet kijken naar alle dingen die gaan gebeuren, maar dat wij uit mogen kijken naar u, Heer Jezus. En dat zou zomaar kunnen zijn, Heer Jezus, dat u zegt, nou, het is nu de tijd. Ik heb nu lang genoeg gewacht. En dat u terugkomt, Heer Jezus, om uw gemeente tot u te nemen. En dan hoop ik, dan bid ik, Heer, dat we allemaal, zoals we hier zitten in deze zaal, jong en oud, mogen weten dat als de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen, dat er niemand in deze kerk achter zal blijven. Maar dat we allemaal bij u mogen zijn. Om straks met u, Heer Jezus, nadat al die dingen hier op aarde zich voltrokken hebben, waar wij gelukkig niet deel aan hoeven te hebben, om dan met u in heerlijkheid terug te komen, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. Hier is verstand en wijsheid voor nodig, hebben we gelezen in uw woord. Heer, wilt u ons dat verstand geven? Wilt u ons die wijsheid geven om te ontdekken hoe u het bedoeld heeft in uw woord? En dat we klaar zijn, wakker zijn, bereid zijn om u te ontmoeten. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons ook bewaren? En zo het u wil is, Heer, dat we ook over de volgende keer elkaar weer mogen ontmoeten. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zie ons wachten aan de stromen. Zodat we met elkaar tot slot nog staande zingen, lied 73. En dan wil ik u alvast een goede reis naar huis toewensen. En ga niet te veel vannacht dromen over al die dingen die u gehoord hebt. Geef het in rust over aan de Heer. Maar het belangrijkste is dat je zelf echt mag weten dat je door genade een kind van God bent. En hou je bij die eenvoudige, loutere prediking van het evangelie. En niet die andere Jezus, niet die andere geest, niet dat andere evangelie, maar gewoon Jezus de gekruisigde en de opgestaande Heer en Heiland. Zullen we met elkaar dit lied gaan zingen tot slot? Dan was het weer voorbij.
Heel veel, maar al heel spannend.
Spannend, hè? Ja. Ja, er wordt